Ja, ik wist eigenlijk niet zo goed waar ik nou vanavond nog over zou spreken. Met nog maar eenmaal anderhalf uur te gaan. Want we hebben nogal wat overgelaten. We hebben nog het verhaal van de dood in de pot. En vervolgens de 20 gerstebroden uit 2 Koningen 4. We hebben het verhaal van 2 Koningen 5. Naaman, de Syriër. Met daarop volgend de geschiedenis van Gehazi. Die melaats werd. Dan hebben we nog het verhaal van Elisa die de bijl op het water doet drijven. Plus dan nog enige verhalen die wat minder bekend zijn. Maar daar hebben we al eens wat van overgeslagen. En dan helemaal aan het eind natuurlijk nog de geschiedenis van de dood van Elisa. Voor zover je dat een geschiedenis kunt noemen. Ik dacht om nu vanavond dan toch maar gewoon verder te gaan waar we zo ongeveer zijn. Namelijk in 2 Koningen 4. Vers 38. Waar geroepen werd, de dood is in de pot. Dat is weer eens wat anders dan een hond natuurlijk, hè. Maar er staat in Genesis, in Genesis, in 2 Koningen 4. Genesis komen we misschien nog eens, maar nu beginnen we in 2 Koningen 4, vers 38. Er staat, als nu Elisa weder te Gilgal kwam, zo was er honger in dat land en de zonen der profeten zaten voor zijn aangezicht. En hij zeide tot zijn jongen, zet de grote pot aan en ziet moes voor de zonen der profeten. Toen ging een uit in het veld om moeskruiden te lezen en hij vond een wilde wijnstok en las daarvan zijn kleed vol wilde kolenkwinten. Hij kwam en sneed ze in de moespot, want zij kenden ze niet. Daarna schepten zij voor de mannen op om te eten en het geschiedde als zij aten van dat moes dat zij riepen en zeiden, man gods, de dood is in de pot. En zij konden het niet eten. Maar hij zeide, breng dan meel. En hij wierp het in de pot en hij zeide, schep voor het volk op dat zij eten. Toen was er niets kwaads in de pot. En er kwam een man van Baal Salisa en bracht de man gods broden der eerstelingen, 20 gerstebroden en groene aren in haar hulzen. En hij zeide, geef aan het volk dat zij eten. Doch zijn dienaar zeide, wat zou ik dat aan 100 mannen voorzetten? En hij zeide, geef aan het volk dat zij eten, want al zo zegt de Heere, men zal eten en overhouden. Zo zette hij het hun voor en zij aten en ze hielden over naar het woord des Heeren. En dat was dan twee verhalen eigenlijk achter elkaar over de maaltijd, over wat er te eten was. Het begint vrij eenvoudig met de mededeling dat Elisa weer te Gilgal kwam. Het is net als in Jozua, ik heb dat al eerder aangehaald. Jozua kwam ook steeds terug in Gilgal. Jehoshua en deze Elisa, die kwam ook steeds terug in Gilgal. De plaats waar Israël besneden werd ooit. De plaats waar Israël door de Jordaan getrokken was. De plaats dus ook waar Elia zowel als Elisa door de Jordaan getrokken waren. De plaats ook waar later het ijzer op het water zou drijven. Daar zal ik het vanavond niet over hebben en morgenmiddag ook niet. Want dat staat ergens op een bandje al een keer. Dat verhaal van het ijzer, de bijl dus eigenlijk, die op het water dreef. Maar het is goed om te weten dat het allemaal gebeurde op dezelfde plek bij de Jordaan in Gilgal. Bij die 2x12 stenen opgestapeld enzovoorts. Nou, Elisa kwam daar. Er was trouwens nog een hoop, herinner ik mij ineens. Al is het niet een smakelijk verhaal. Want er was ook een hoop van voorhuiden, staat er. Een heuvel van voorhuiden. Maar goed. Alles heeft te maken uiteraard met dood en opstanding, met wedergeboorte. En als Elisa daar weer kwam, die plaats waar de oorsprong ligt van Israël en ook waar de oorsprong ligt, typologisch althans, van het nieuwe verbond, de plaats waar de wedergeboorte tot stand kwam, de plaats waar de besnijdenis tot stand kwam, de plaats waar men door de Jordaan trekt. Wel, zo was er honger in dat land. En de zonen der profeten zaten voor zijn aangezicht en hij zeide tot zijn jongen, zet de grote pot aan en ziet moes voor de zonen der profeten. Zet de grote pot aan. Ik denk altijd, dat is natuurlijk zo'n elektrische frituurpan met zo'n knop. Zet hem aan, weet je wel. Op welke stand moet hij, hè? Ik vind een leuke uitdrukking, zet hem aan. Ja, hij zal wel klaargezet moeten worden, er zal wel vuur onder moeten. Maar ik vind het toch een merkwaardige woordkeuze, hè? Soms, dat zei iemand van de week al tegen mij, sommigen willen de Bijbel naar modern Nederlands vertalen, maar als je nog even wacht, staat die helemaal in modern Nederlands. Want aan Elia wordt gevraagd, Elia, wat maak je me nu? Wat maak je me hier? Wat maakt gij hier? Staat er dan zo. En dat is natuurlijk heel modern Nederlands. En het aanzetten van de grote pot lijkt me ook tamelijk modern. Maar hoe dan ook, er moest in gezoden worden voor de zonen der profeten. Die zonen der profeten worden uiteraard geacht gelovigen te zijn. Leerlingen dus van de profeten, want dat betekent het feitelijk. En er moet voedsel voor hen bereid worden. Voedsel het gaat dus om voedsel wat bestemd is voor de gelovigen. En er staat er, ze gingen uit in het veld om moeskruiden te lezen. En dan staat er dat een van hen vond een wilde wijnstok. Dat is het eigenaardig. Men zoekt gewoon kruiden. Ik weet niet, er zal wel een verhaal bij horen over wat men dan gewoonlijk daaronder verstond in die dagen. Maar dat waag ik allemaal toch te betwijfelen, dat soort verhalen. Want wij weten domweg niet wat die mensen aten. Maar het is natuurlijk mogelijk om de natuur in te gaan en daar te zoeken om wat eetbaars te vinden. Dat is bij ons thuis vanmiddag trouwens ook gebeurd. En zo waren wij aten frambozen en rode bessen, want dat is het enige wat er nog in de tuin stond. Hè? Nee, de lijsterbessen waren al weg. Maar dat kan natuurlijk, je kunt uitgaan en je kunt in de natuur iets opzoeken wat eetbaars. En er was er één die vond ook een wilde wijnstok. En dat is nou zo aardig, want dat is een zaak wat we in de Bijbel vaker tegenkomen. Je hebt in Matthäus 13 bijvoorbeeld, heb je tarwe, in de gelijkenis van het onkruid, heb je tarwe. En dan heb je ook onkruid, en dat is leuk vertaald, maar er staat een woord cizanion in het Grieks. En cizanion blijkt blijkt ook een soort tarwe te zijn. Dat blijkt trouwens uit het verhaal ook. Het ziet er namelijk uit als tarwe, behalve dan dat het geen tarwe voortbrengt. De vrucht is anders, of er is helemaal geen vrucht, want ik heb er helemaal geen verstand van. Maar wel is me duidelijk gebleken uit het verhaal ook, dat het namaak tarwe is, die in feite helemaal geen vrucht voortbrengt, of althans verkeerde vrucht voortbrengt. En het is pas te zien als die vrucht er is, aan het eind van het verhaal. Dat wil zeggen, dat verschil wordt pas duidelijk kenbaar bij de oogst. Maar je hebt dus tarwe en je hebt namaaktarwe. Imitatietarwe, het is niet echt. Zo heb je ook een vijgenboom. Dat is er een die vrucht voortbrengt natuurlijk. En dan heb je ook nog een wilde vijgenboom. En dat lijkt wel op een vijgenboom, maar het blijkt geen vrucht voort te brengen. En dat heb je eigenlijk met alle boomsoorten, alle dingen in de natuur. Je hebt die planten die vrucht voortbrengen. Je hebt dat zijn de zogenaamde wilde, die zijn niet veredeld, die brengen geen vrucht voort. Het eigenaardig is, en dat is weinig bekend denk ik wel eens bij de gemiddelde Nederlander. Het eigenaardig is namelijk dat als de mens niks doet om de planten in de natuur te veredelen, dan brengt die natuur helemaal niet zoveel voort als hij denkt. Ik ken inmiddels wel een paar mensen die ook eens een keer dachten van nee, maar we moeten alles biologisch dynamisch hebben. En dat betekent dat je gewoon, weet ik veel, want ik heb geen volkstuintje gehad, maar dan doe je de slazaad in of zo. En dan laat je dat gewoon opkomen. En dan wordt er geacht goede sla uit te komen die waar je geen kanker van krijgt en zo. En dat blijkt dan een misverstand te zijn, want er komt wel wat op. Maar dat is alleen tot voedsel van de konijnen en de torren en de kevers en de slakken en weet je veel. Maar als je zelf om je sla komt, dan kan je het wel vergeten. En als het nou ontdijfje was, vond ik het niet zo erg, maar zo gaat dat, valt erg tegen, heb ik wel eens gemerkt. En dat is met veel meer dingen, ik moet er altijd om lachen. Maar goed, ik hoop dat hij me dat niet kwalijk neemt. Maar zo gaat dat, want als de mens die natuur niet veredelt, ik zie wel mensen aanwezig uit Boskoop of althans die kant op, die zich bezighouden met het kweken van bomen, planten, heesters of hoe het maar heet. En je moet die lui eens laten vertellen hoe ze aan die planten komen. Dat is niet een kwestie van zaadjes in de grond zetten en dat is dan leuk, dan komt het op en dan verkoop je dat aan de veiling of zo. Want dat is er niet bij. Er moet hard aan gewerkt worden, er moet van alles aan gedaan worden. En dat gaat met een mes en alles, en met schaartjes enzovoorts, om die planten, bomen of heesters zo ver te krijgen dat ze inderdaad waarde krijgen. Dat wil zeggen dat ze vrucht voortbrengen of dat ze bloemen voortbrengen of wat dan ook. Dat gaat niet vanzelf. Dat wordt wel eens verondersteld vandaag aan de dag, maar dat is een misverstand. Als de mens zich niet bemoeit met de natuur, wordt het of een oerwoud of een woestijn. Eén van de twee. Want zo ligt het werkelijk. Doet u maar eens niks aan uw tuintje. Als u dan geen vrouw hebt, komt er niks van terecht. He? Zo zit het eigenlijk. Nou ja, zo is het met dit soort zaken. Je kunt een wilde kastanje neerzetten, maar er komen geen kastanjes aan in elk geval. En een wilde vijgenboom mag dan een vijgenboom lijken, maar er komen geen vijgen aan. Ziet er leuk uit, maar niets dan bladeren, zal ik maar zeggen. En in de Bijbel komt dat voor, want Zacchaeus hing inderdaad in een wilde vijgenboom. Het ding bracht geen vrucht voort en Zacchaeus kon er dus net zo goed weer uitkomen, hetgeen hij dus ook prompt deed, wat erg verstandig was. Dan hebben we nog de olijfboom. Uit Romeinen 11, die heb ik al een keer aangehaald van de week. En daar heb je ook het verhaal van de olijfboom en de wilde olijfboom. Ik hoop niet dat ze me nou vragen gaan stellen over hoe het dan zit met het enten, want dan blijkt weer dat het in de Bijbel net andersom staat dan dat de boomkwekers het doen. Daar heb ik ook geen antwoord op, maar dus ik hoop niet dat iemand mij dat komt vragen. Hè? Maar in elk geval is het zo dat zo'n tamme olijfboom wordt geacht olijven voor te brengen en een wilde olijfboom niet. Zodat je heel wat van die vruchten uit de bekende reeks van 7 tegenkomt in de Bijbel, maar er staat altijd een alternatief tegenover. Je hebt tarwe, je hebt cisanion, je hebt vijgenboom, je hebt een wilde vijgenboom, je hebt een olijfboom en een wilde olijfboom, je hebt honing, je hebt trouwens ook wilde honing, en je hebt een wijnstok, en je hebt ook een wilde wijnstok. En dat is wat hier staat. Hij vond een wilde wijnstok, en er zat wel wat aan, en dat wordt dan genoemd coloquintum. Dat is ook leuk. Ik dacht eerst dat het met muziek te maken had, want daar heb je ook allerlei kwinten, verhoogde kwinten en verlaagde kwinten. En dit is dan een kwint die iets met een cirkel te maken heeft, want colo betekent iets van een cirkel. Je hebt ook kwintencirkels trouwens. Hè? Ja. Maar dat heeft het niet mee te maken. Deze, ik zal u vertellen wat colo kwinten zijn. Dat worden geacht de vruchten te zijn hier van de wilde wijnstok. Maar het woord in zijn afleiding wordt soms vertaald met knoppen. Dat blijkt ook terecht te zijn dat het zo vertaald wordt. Knoppen, dat wil zeggen, het waren een soort vruchten, maar ze waren nog niet open. Ze waren nog niet vol gerijpt. Maar volgens de commentaren op het Hebreeuws, niet op de Bijbel, maar de commentaren op het Hebreeuws, wordt er gezegd dat dat fundamenteel met deze zogenaamde coloquinten halve bollen worden aangeduid. Dat wil zeggen, het moeten bollen worden, maar ze zijn nog niet compleet. Ze zijn er maar half. En daarom wordt het ook vertaald met knoppen, maar niet in de zin van knoppen aan een plant, maar knoppen in de zin van versierselen. Zo komt het ook in de Bijbel voor. Ik zal u dat laten zien. Dat is maar een paar keer, drie keer eigenlijk. Dat is in 1 Koningen 6... waar we een beschrijving vinden van de tempel van Salomo. Waar staat, en het ceder, dat is hout dus, hè, het ceder aan het huis inwendig. Dus laten we zeggen dat het de lambrisering was, vers 18 van 1 Koningen 6. Het ceder aan het huis inwendig was gesneden, was dus houtsnijwerk, gesneden met knoppen en open bloemen. En omdat erachter staat en open bloemen, verstaan we onder die knoppen dan knoppen aan planten die nog niet zijn uitgekomen, maar waar bloemen aan zouden moeten komen, want die worden erachter genoemd. Dat kan dus, hè. Er zijn dus knoppen en open bloemen. En het was dus allemaal van dit cederhout gemaakt. Ik ga het verder niet uitleggen hoe dat zit met het cederhout, maar het gaat me alleen even om dat woord. Hier is ditzelfde woord, coloquint, vertaald met knoppen. En het is ook het geval in hoofdstuk 7... 1 Koningen 7, waar in vers 23 gesproken wordt over eigenlijk een wasvat, een gegotene zee heet dat, en een zee is nu eenmaal een wasvat in de Bijbel. En dan staat er in vers 24, en onder haar rand, dus onder de rand van dat grote wasvat, onder haar rand waren knoppen, dezelfde rondom omsingelende, 10 in een L, dus elk om de 5 centimeter 1 ongeveer betekent dat, 10 in een L, omringende die zee rondom. 2 rijen deze knoppen waren in haar gieting gegoten, zodat er rondom om dat wasvat 2 rijen van knoppen waren. Wel, hier is niet sprake van open bloemen of wat dan ook, en de gedachte is dan ook dat het gewoon halve bollen waren als versiering rondom dit ronde vat. rondom dit ronde wasvat. Het is niet zo gek, want dergelijke versieringen zijn erg eenvoudig en wij kennen ze tot vandaag aan de dag nog. Eigenaardig is echter dat je er hier twee rijen van vindt. Je vindt dus twee rijen van halve bollen, dat is het eigenlijk. Zodat ze, als je ze bij elkaar optelt, heb je toch weer mooi één rij van hele bollen eigenlijk, hè? Maar ze zijn verdeeld. Daar gaat het me even om. Het principe is dat het iets is wat niet voltooid is. Daarom wordt het vertaald met knop in de zin van de knop van een bloem of van een vrucht of zo. Maar in wezen, heel fundamenteel, zijn het halve bollen. Halve bollen. Hè. Ik begin langzamerhand na een week toch over mijn tong te struikelen. Het zijn halve bollen. En dan ga ik weer terug naar 2 Koningen 4. Want we hebben nou meteen alle schriftplaatsen gehad waar het woord voorkomt. Waar dan staat in vers 39 van 2 Koningen 4. Hij vond een wilde wijnstok en las daarvan. Hij verzamelde daarvan dus. Hè, een kleed vol wilde coloquinten. Kijk, wat er aan een wijnstok hoort te zitten zijn druiven. En in plaats daarvan, en druiven zijn mooie bolletjes. Toch? Kunnen witte zijn, kunnen blauwe zijn. Dat is inderdaad zo. Je hebt dus toch twee soorten. Maar in plaats daarvan worden gevonden deze zogenaamde coloquinten, wat natuurlijk een verschrikkelijk ingewikkeld woord is. Maar het betekent feitelijk dat het halve bollen waren, of zo u wilt knoppen. Maar voor de betekenis maakt dat natuurlijk niks uit. Voor de overdrachtelijke betekenis houden we erop dat het gaat om dingen die niet volgroeid zijn. En dat is altijd het kenmerk van de vrucht van de een of andere wilde kastanje, vijgenboom, olijfboom of wat het maar wezen mag. Het is niet volgroeid. En daarom heet het sowieso knop. Maar de fundamentele gedachte is een halve bol, terwijl het een hele bol had moeten zijn. Nou, deze vruchten werden genomen en ze werden verzameld en gesneden in de moespot. En er staat erachter, want zij kenden ze niet. Wij worden verondersteld ze wel te kennen en ook verondersteld te weten dat het zeer onverstandig is om ze door het eten te doen, want het schijnt giftig te zijn. Nou, dat is het dan. En dan staat er, daarna schepten zij voor de mannen op om te eten en het geschiedde als ze aten van dat moes, dat zij riepen en zeiden, man gods, de dood is in de pot. In de pot bevindt zich de dood. Wel, in de pot behoorde zich te bevinden leven. Want eten, voedsel, is immers leven. Maar in plaats van leven was het dood in. En dan staat er, zij konden het niet eten. Het was niet een eetbaar spul. Nu is het zo dat de wijnstok, om dan maar met een echte wijnstok te beginnen, ik heb het van de week al aangehaald, de wijnstok is een beeld van het verbond met Abraham, in elk geval. Daaruit wordt afgeleid dat de wijnstok een beeld is van Abraham zelf en zijn erfgenamen. En de uiteindelijke erfgenaam van Abraham is uiteraard Christus, die dan ook genoemd wordt de ware wijnstok. En onderweg wordt ergens van Israël gezegd dat het een wijnstok is, of het zelfs een wijngaard. Dat is in, bijvoorbeeld zo in Hosea en in Jesaja 5. In Jesaja 5 is het een wijngaard, en in, dacht ik, en in Hosea een wijnstok of andersom, want ik kan het nooit uit elkaar houden zo gauw. Maar u vindt het waarschijnlijk wel terug met behulp van een concordantie. De wijnstok is dus een beeld van de belofte die gedaan is aan Abraham, en het is dus ook de uitbeelding van de erfgenamen van die belofte. Dat kan ook niet anders, want de vrucht van de wijnstok is wijn, en wijn is het nieuwe leven wat God beloofd heeft, het leven van een nieuwe schepping. U kent het wonder van de bruiloft te Cana waarschijnlijk wel. Daar wordt water in wijn veranderd. Maar je hebt er misschien nooit aan gedacht dat dat wonder zich heel regelmatig herhaalt. Elk jaar weer. Want de wijnstok maakt van water wijn. Nou, er komt wat meer aan te pas dan alleen de wijnstok. Maar de wijnstok hoeft alleen maar water te krijgen uit de hemel, zal ik maar zeggen. En die brengt die druiven voort. Die daarna inderdaad geplukt en dus gedood worden en bewerkt worden, opdat ze uit de dood zouden opstaan. En dat is precies zo, want uit de grot, dan wel uit de kelder, komt dan uiteindelijk de wijn. Ja, uit het eikenhouten vat enzovoort. Er zit allemaal betekenis aan, maar daar hebben we het nou dus maar weer niet over. Maar de vrucht van de wijnstok is de wijn, en de wijn is het uitbeelding van het nieuwe leven. En het nieuwe leven is wat God aan Abraham, de wijnstok, beloofd had. En daar gaat het nu om. Wat men nodig had, was de vrucht van de wijnstok. Wat men nodig had, was nieuw leven. Waar een gelovige mee gevoed moet worden, waar een profetenzoon mee gevoed moet worden, is uiteraard met dat leven wat Christus geeft. En dan ben ik nog dichter bij het avondmaal terechtgekomen dan van de week al een keer. Want inderdaad, wij drinken uit die beker, wij drinken de vrucht van de wijnstok. Die druiven zijn er ook niet meer, die vruchten zijn ook vermalen of versneden of hoe het allemaal maar heten mag. En dan blijft de wijn over, de wijn als een type van het leven van het nieuwe verbond. Van het bloed van Christus heet dat dus. Maar dat is uiteraard hetzelfde. En dat bloed is waarlijk drank. Omdat spijs is leven en drank is dus ook leven. En dat bloed of die wijn is waarlijk leven. En wat men hier vindt is niet waar leven, want men heeft ook geen ware wijnstok. Men heeft een wilde wijnstok en men heeft ook niet waar leven, maar dood. Mag dan als eten uitgezien hebben, maar men kon er inderdaad niet van leven. Daar gaat het maar om. Dat betekent dus dat men iets had wat er wel op leek, maar het was niet wat het moest zijn. Het was ook maar de helft van de bol, zal ik maar zeggen. Het was maar de helft van de vrucht. Of het was maar een knop en het was niet volgroeid, zo kun je het ook zeggen. En waar het heen wijst lijkt me niet zo moeilijk, want het verbond met Abraham heeft een uitwerking, heeft een toepassing, tweeledig. In de eerste plaats natuurlijk op het oude verbond, want in zekere zin ligt het oude verbond wel degelijk in het verlengde van de belofte aan Abraham, al bracht het dan niet de vervulling, maar het bracht wel zeker de schaduw van de vervulling van die belofte. En dat heb ik van de week allemaal al uitgebreid aangehaald, dus ik ga er nou ook niet dieper op in dan dat. Het gaat erom dat er wel een eerste aanzet was. Het had iets te maken met de aarde, het had ook te maken met de oude mens enzovoorts. Maar dat was niet de vervulling van de belofte. Het was een niveau, het was een knop. Er zat misschien wat in wat nog tot volgroeiing moest komen. Datzelfde als van die zoon die geboren zou worden, maar dan wel op de gezette tijd en niet eerder. We moeten die dingen ook niet te vroeg nemen. En je kunt natuurlijk druiven te vroeg plukken, maar hier gaat het om iets heel anders. Hier gaat het om wat voor druiven moesten doorgaan, maar het zouden nooit druiven worden. Het waren vruchten die nooit verder tot ontwikkeling zouden komen. En wat is dat dan? Wel, dat is ongetwijfeld een verwijzing naar de wet, die in zekere zin beschouwd kan worden als een soort verlengde, zoals ik al zei, op het verbond met Abraham, een soort vervulling van de belofte. Maar het was dat niet. Integendeel, het was slechts de aanleiding van een betere hoop. Het was slechts de helft van het verhaal. En dat zal u niet verbazen waarschijnlijk, omdat bij die derde altijd in twee delen is. Er zitten altijd twee kanten aan dat verhaal. Je moet ze beide hebben om het geheel te hebben. En dat is natuurlijk wat hier ook aan de orde is. De pot wordt dus gevormd met deze vruchten die nooit tot ontwikkeling zouden komen en ook nooit tot ontwikkeling waren gekomen. Men moest nog een stap verder. Wat er gebeurt namelijk is dat deze mensen het onderkennen en ze doen heel verstandig. Ze gaan naar de man Gods. Man Gods, de dood is in de pot. En ze konden het niet eten. En zo is het maar net in deze gemeenschap van mensen, kortom in deze pot, want zo kun je dat zeggen, of onder dit volk, want het pot kan net zo goed beschouwd worden als een uitbeelding van een volk, of zelfs van een stad, want dat komt ook in de Bijbel voor. De pot als uitbeelding van Jeruzalem, de ziedende pot. Hè? Wel, daar was de dood in. En men moest leven hebben. De enige manier om aan leven te komen is in de eerste plaats te erkennen dat dit de dood is en zich vervolgens te wenden tot de man Gods. Zij gingen tot de man Gods en zeiden: de dood is in de pot. En ik zou het zo mooi vinden als nou al die christenen die zich bezighouden met deze colloquinten, met deze half ontwikkelde dingen die ook nooit verder tot ontwikkeling zullen komen, kortom die zich bezighouden met een wijnstok, maar dan een wilde, dat die eindelijk eens tot de erkenning zouden komen dat de dood in de pot is. Of in de stad, of in het volk, of in de kerk. Hè? Ja, waarom niet? Men houdt zich met dingen bezig die wel op de waarheid lijken, maar die de waarheid niet zijn. En dat ook nooit zullen worden. Je kunt zeggen, het is een mooi eind op streek. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar zo ver zijn wij nog niet. Nee, je zult er niet zo ver komen ook. Als je niet eerst ontkent dat de dood in de pot is. Je kunt niet wachten totdat de dingen zich ontwikkelen, dat eindelijk eens een keer. Weet je wel, dat is een tamelijk traditionele gedachte, van dat de kerk vanzelf zal groeien tot het wereldrijk van Christus hier op aarde. Nou vergeet het maar, het zal het nooit worden. Het is een wilde wijnstok. Komt nooit verder tot ontwikkeling. Mag dan een wijnstok lijken, maar de vrucht lijkt nergens op. En dan kun je wel zeggen, er zit toch een aanzet in. Dan zeg je, dat is mooi, maar wij weten dat het nooit verder komt. En dat is precies hetzelfde verhaal als van de tarwe en de cizanion. Het land staat boordevol met planten, maar in de tijd van de oogst zal blijken dat maar een gedeelte tarwe is en de andere gedeelte is alleen bestemd voor het vuur of bestemd om het tichelen van te bakken. He? Stro dus, bedoel ik, hè? Onkruid en zo. Nou, men moet tot erkenning komen dat de dood in de pot is. En ik zeg het natuurlijk zwart-wit, maar zo zwart-wit vind ik het in de Bijbel ook in de letterlijke taal van het Nieuwe Testament. Paulus, wij kunnen over Paulus zeggen, die man was een mooie hand op streek, was een Jood naar het vlees, was uit de stam van Benjamin, was naar de rechtvaardigheid die uit de wet is onberispelijk, had aan de voeten gezeten van Gamaliel, had zich daar laten onderwijzen, was naar de wet de fariseer, is pure orthodoxe Jood, wat wil je nog meer? En we zouden aan de mens zeggen, geen wonder dat God die man uitkoos met zo'n opleiding en met zulke papieren, zulke geloofsbrieven, zou je zeggen, in dit verband, hè. En wat zegt Paulus? Hij had het allemaal tegen, hè. Hij zegt, ik heb het allemaal schade en drek. Drek, weet je wat het woord nog meer in de Bijbel voorkomt? In welk verband? Ja, bijvoorbeeld, wat dacht hij van drekgoden? Ik heb er van de week een keer overheen gelezen. Maar we kwamen het tegen. Drekgoden. Ik heb het schade en drek geacht. Je zou het kunnen aanbidden. Maar de God die Paulus aanbad bleek niet de God van de Bijbel te zijn. Hoewel hij hem aan de Bijbel onttrokken had. Aan de Bijbel ontleend had. Men heeft het schade en drek moeten achten. En hij zegt, ik acht trouwens alles. Niet alleen deze dingen. Ik acht trouwens alle dingen schade en drek te zijn. Opdat ik Christus mogen gewinnen. En ik denk dat we er best wel over eens zijn dat Paulus heel wat geleerd heeft wat de moeite waard was. Maar het neemt niet weg dat al die dingen die hij geleerd had, hem niet geleid hebben tot Christus, maar tot iets anders. En dat is waar hij later in de Colossensebrief dan ook voor waarschuwt. Dat men zich niet zou laten verleiden door filosofie, door ijdele verleiding enzovoorts, maar dat men zich zou laten leiden tot Christus. En dat doet filosofie niet. Dat doet de menselijke kennis niet, de menselijke wijsheid doet het niet. Ook al is die wijsheid onttrokken aan de schrift, dan hoeft het nog niet tot Christus te leiden. Die wijsheid moet namelijk onttrokken zijn aan Christus zelf. Ik heb het van de week al eerder gezegd, het gaat om het woord met het hoofd erin. Zie, en anders is men doof, oftewel een beer, dat is hetzelfde. Hè? Is men doof voor het woord. Men moet Christus daarin herkennen. En waar het om gaat is dat al wat wij van nature dan hebben meegekregen, we zullen het op moeten geven. Hoe godsdienstig en hoe religieus het er ook uitziet, hoe fraai ook vooral voor de buren, we zullen het op moeten geven om het in te ruilen voor Christus. En dan kun je daarna altijd, maar niet te vroeg, kun je daarna altijd nog zeggen van, och, het was eigenlijk zo slecht nog niet. Want Paulus heeft er natuurlijk heel wat voordeel van gehad, van zijn kennis en van zijn opleiding. Hij had in ieder geval geleerd hoe het niet was. En hoe het niet moest. Ik durf het bijna niet te vertellen, maar ik ken iemand die vertelde mij laatst, ik ben enige jaren op een bijbelschool geweest en ik heb er erg veel geleerd. Hoe het niet moest bijvoorbeeld. Het is tragisch, maar het gebeurt zo wel. Je leert twee dingen. Dat is niks bijzonders, zo begrijp je me goed. Mensen leren altijd. Ze leren van het goede, van het slechte. Ze leren van hoe het wel moet en ze leren van hoe het niet moet. Dat is natuurlijk een normale zaak. Maar begrijp je me goed, men zal eerst moeten opgeven wat men ook heeft om vervolgens van de grond af aan opnieuw te beginnen. Men moet niet verbeterd worden. Er moet niet iets aan toegevoegd worden. Men moet weggooien. Ik heb het van de week al een keer eerder gehad over het verschijnsel dat in het Jodendom heel wat ware dingen gekend worden. Dat men heel wat goede dingen weet, maar dat men alleen Christus niet kent. Maar het is echt niet zo simpel dat je naar een Jood kunt gaan en zeggen, kijk, zie je nou wel dat het op Christus slaat? Dan klopt het. Of dan ben je er. Wel nee, zo werkt dat niet. Men zal eerst los moeten laten. Wat men heeft. En men zal van de grond af aan moeten beginnen. Men zal moeten komen tot de erkenning van Jezus van Nazareth als de Messias. En dan opnieuw van de grond af aan beginnen met het bestuderen van het woord. Het is niet de kwestie van de top erop zetten en dat is het dan. Men zal van voren af aan met Christus moeten beginnen. Zie? En wij als buitenstaanders zeggen dan, nou ja, er ontbrak maar iets aan. Dat was ook zo, dat kan ook wel zo zijn. Maar men moet van de grond af aan, ik weet precies wat ik zeg, ik heb het zelf ook moeten doen. Het was niet slecht wat ik had, maar ik moest wel opgeven van de grond ervan beginnen en terug naar de Bijbel. niet verder waar ik bij de zonderschool gebleven was, zal ik dan maar zeggen. Om de bekende term dan maar weer eens te gebruiken. Maar helemaal terug, niet naar de kinderbijbel, maar nou naar een echte bijbel. En overnieuw beginnen van, ik geloof dit en ik weet dat, maar waar staat het nou in de bijbel? En dan bleek dat het soms niet klopte. Meestal wel trouwens. Dat voordeel had ik dan wel. Maar het principe blijft zo dat men eerst moet alles opgeven om dan van voren af aan te beginnen. En dat is hier ook zo. Die coloquinten, dat mag dan heel wat als druiven uitgezien hebben. Het zouden nooit druiven worden. Want het was van een wilde stam. En daar gaat het maar om. Men moest het opgeven, men had wat anders nodig. De dood is in de pot en zij konden het niet eten. Het bracht hun geen leven. En dan staat er dat de man God zegt, breng dan meel. Zo van, dat weet je toch, breng dan meel. Als dit niet eten is, breng dan meel. Alsof het vanzelfsprekend was, ik weet het niet. Misschien hadden ze er net les over gehad. Hè? Dat zou best kunnen hoor, dat weet je maar niet. Hè? Breng dan meel. En hij wierp het in de pot. En hij zeide, schep voor het volk op dat zij eten. Toen was er niets kwaads in de pot. Ja, je komt er niet onderuit natuurlijk om deze gelijkenis of deze geschiedenis te vergelijken met de gelijkenis van, hoe heet het, van het zuurdecem in Matthäus 13. Daar vind je namelijk dat er 3 maten meel waren. Daar begint het dus niet met coloquenten of zoiets, maar dan begint het met dat meel. Er waren 3 maten meel, 3 maten fijn meel, waarin zuurdecem, waarin zuurdeeg dus, verborgen werd in het geheim. Met als consequentie dat dus die 3 maten meel bedorven. Of bedierven, hoe zeg je dat? Nou, in ieder geval, het was daarna niet meer te eten eigenlijk. Hè? Het was dus geheel doorzuurd, staat er. En dan zeggen wij, dat is mooi, dat is lekker, want zo hoort het ook. Maar bij God hoort het niet zo. U zoekt het maar eens uit. Maar 3 maten fijn meel, dat is wat waarvan Abraham, meen ik, een maaltijd bereidt voor de Heer. Zodat je zo kunt zeggen, 3 maten fijn meel is bestemd voor de Heer. Dat is de bewerkte vrucht van de oogst, de tarwe of wat het dan ook is. Maar het is dan gemalen tot heel fijn meel, de kleinst mogelijke korrel eigenlijk, hè, zo ver mogelijk bewerkt. En dan is het dat fijne meel en daarvan wordt een spijsoffer bereid door Abraham voor de Heer of later door Israël voor de Heer. Maar in ieder geval dat fijne meel, dat daarvan worden broden gebakken, voor de, of althans een maaltijd bereid voor de Heer zelf. En wat die vrouw in Matthäus 13 doet, is naar zuurdecem in verwerken. En dat is net wat niet mag, want de spijsoffer, althans de maaltijd die voor de Heer bestemd is, mag geen zuurdecem inzitten. Er is 1 uitzondering, dat is die van de eerstelingen broden. Maar omdat dat een uitzondering is, bevestigt het deze regel. Het mocht er niet in zitten. En die vrouw in Matthäus 13 deed het dan ook in het geniep. Dat wat voor de Heer bestemd was, werd bedorven. Zo ging dat nou eenmaal. En hier vinden we het precies andersom. Hier vinden we een pot met eten die bedorven is. Er zitten de verkeerde dingen in. Maar dat fijne meel, dat wat voor de Heer bestemd is, dat wordt hier in de pot gedaan. Met als gevolg dat daardoor alles wat er al in zat, ook gezuiverd wordt. Of geheiligd wordt, of gereinigd wordt, of heel gemaakt wordt, of genezen wordt. Want het is allemaal hetzelfde uiteraard. En dat is het eigenaardige verschijnsel. Kijk, die pot in de Bijbel, in een gewone concordantie zoekt het woord op, dan vindt u dat. Een pot in de Bijbel is de uitbeelding van iets wat bij elkaar hoort. En bij voorkeur dat wat voor de Heer bestemd is, zodat de pot met inhoud een beeld is bijvoorbeeld van Israël. Laat ik het daarbij houden dan. Het is een beeld van Israël. En dan blijkt dat wat erin zit is bedorven. Het blijkt zondig te zijn. Het mag dan van Abraham, en dus de wijnstok, afstammen, maar het blijkt een verkeerde wijnstok te zijn. Het mag dan het volk van God zijn in de zin van afstammelingen van Abraham, maar het blijken dan toch ongelovigen te zijn, zal ik maar zeggen. En de zonde zit daarin, enzovoort, en het kan dus geen vruchten voortbrengen. En wat er dan gebeurt, is dat daar dat meel bij gedaan wordt. Meel gemaakt van de tarwegraan, wat in de aarde viel, stierf en veel vrucht voortbracht, en wat gemaaid werd, wat gedorst werd, wat, nee, ik zeg het verkeerd om, want, ja, nee, gemaaid, het klopt, afgesneden met de sikkel, dat is een beeld van oordeel, wat gedorst werd, dat is ook een beeld van oordeel, wat gemalen werd, is ook een beeld van oordeel, toch? En dan krijg je dit fijne meel. En nadat het oordeel eroverheen gegaan is, is het bereid voor God. En dan blijkt natuurlijk dat deze drie maten meel, want daar gaat het dan meestal over, dat deze drie maten, hier staat niet dat het de drie zijn, maar dat woord drie neemt u me misschien niet kwalijk, want het staat in het volgende vers, daar kom ik dan nogal op. Maar deze, dat meel, dat is dan een uitbeelding in feite van de Heer zelf, die de weg gegaan is die hij moest gaan, die het oordeel gedragen heeft, die gekomen is in deze wereld enzovoorts, en die onder het oordeel gekomen is en daar doorheen gegaan is. En het punt is dat waar hij verschijnt, wordt men gereinigd. Waar de Heer verschijnt in Israël, zal ik maar zeggen, wordt Israël gereinigd. Waar de Heer komt in ons leven, wordt ons leven gereinigd. Het zijn allemaal dezelfde toepassingen natuurlijk, hè. Het is allemaal die pot met zijn inhoud, een vat met zijn inhoud, of het nou is de individuele mens, of de mensheid als zodanig. Het blijft zo dat als de Heer in ons leven komt, de Heer die het oordeel gedragen heeft, dan reinigt hij ons daardoor en zijn wij bekwaam gemaakt om God aangeboden te worden als dienaren van het nieuwe verbond. De terminologie ontleen ik maar even aan 2 Korinthe 3. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond, niet de letter, maar des geestes. Want de letter, namelijk de wet, en dus ook Koloquinte, dood, maar de geest maakt levend. En dat is wat hier wordt uitgebeeld. Dat wil zeggen, die reinigende werking gaat uit van de Heer zelf. Het is heel eigenaardig dat we ons dat zo dikwijls niet bewust zijn. Ik ben ook wel eens bang dat de prediking er veel te weinig op gericht is. Maar in het Nieuwe Testament is het duidelijk genoeg over dat wanneer wij wandelen in het licht met Jezus, dan zeg ik het met het lied, maar wanneer we wandelen in het licht met de Heer Jezus, gelijk Hij in het licht is, dan reinigt Hij ons. Nee, niet als we om vragen, dan reinigt Hij ons, staat er. Wanneer we in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, dan reinigt het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, ons van alle zonden. Dat is 1 Johannes 1, vers 7. In vers 9 staat nog wat, maar daar heb ik het nu niet over. Zover ben ik nog niet, dus ik heb het over vers 7. Daar staat wat wij gewoon door de Heer gereinigd worden. Hetzelfde vind je in Efeze 5, waar staat dat Hij degene is die de gemeente reinigt. Hetzelfde staat in de Hebreeënbrief, waar staat dat Hij onze hoge priester is. En Hij doet zijn taak, niet omdat wij het vragen, niet omdat het volk het vraagt, maar omdat Hij die verantwoordelijkheid heeft ten opzichte van God zelf, zal ik dan maar zeggen. Hij vervult zijn functie, Hij reinigt de zonden van het volk. Hij doet verzoening voor de zonden van het volk. Of het staat in Romeinen, in de Romeinenbrief, waar staat dat Hij aan de rechterhand God zit, dat Hij voor ons bidt en onze zaken behartigt enzovoorts. Nou, het staat nog op veel meer plaatsen natuurlijk, maar de fundamentele waarheid is dat Hij doet wat wij nodig hebben. Daar is Hij onze middelaar voor. Of, gerekend vanuit de Oud-Testamentische typologie, daarvoor is Hij onze hoge priester. Om dat te doen, Hij reinigt ons. En waar Hij verschijnt, worden de dingen gereinigd. Waar de dingen met Hem in aanraking komen, worden zij rein. En waar een vrouw, een onvruchtbare, namelijk een bloedvloeiende, een onvruchtbare vrouw in aanraking komt met de Heer, wordt zij gereinigd. Dat niet alleen, want ze was natuurlijk ook onrein, maar ze wordt ook vruchtbaar. En ze ontvangt weer leven. Daar komt het op neer. Nou, dat is wat hier wordt uitgebeeld. Wanneer dat meel erin komt, is het goed. Maar wanneer men afhankelijk is van een wijnstok die geen wijnstok blijkt te zijn, heeft men alleen maar de dood. Zodat je ziet, nogmaals, dat deze wilde wijnstok in feite de uitbeelding is van het oude verbond en van de wet. Trouwens, dit is natuurlijk een variant op het verhaal van Mara. En ook dat heb ik van de week al een paar keer genoemd. Het water is eerst bitter, dood dus, en daarna wordt het alsnog levend gemaakt. Dus de meel werd erin geschept en toen was er niets kwaads in de pot. En we moeten eens kijken, het verhaal gaat meteen verder. Ik vind het ook leuk dat de vertalers niet een nieuwe pericoop begonnen zijn. Vers 42 gaat gewoon door. En er kwam een man van Baal Salisa en bracht de man Gods broden der eerstelingen, 20 gerstebroden en groene aren in haar hulzen. En hij zeide, geef aan het volk dat zij eten. Want niet alleen had men iets warms uit de pot te eten, maar men kreeg kennelijk ook brood. Een man van Baal Salisa. Nou, Baal is een bekend woord, dat betekent gewoon heer. En Salisa betekent derde. Ja, een drie, een derde. Sommigen vertalen met een driehoek. Maar dat maakt niks uit, het is de heer van drie. En als ik zei al, die drie staat in het volgende vers. Hier heb je hem, Salisa. Baal Salisa, de heer van de drie. Er kwam een man van de heer van de drie en bracht de man Gods broden der eerstelingen, 20 gerstebroden en groene aren enzovoorts. Wel, de wijnstok is immers in de Bijbel de derde vrucht uit de reeks. Hè? Je hebt in Deuteronomium 8 vers 8, dat zeg ik voor degenen die het dan niet weten, maar in Deuteronomium 8 vers 8 heb je een lijst van 7 vruchten. Dat begint met tarwe, gerst en dan krijg je de wijnstok. Om dan verder te gaan, de vijgenboom, de granaatappel, de olijfboom en de honing, wilde honing staat er. Maar in ieder geval de derde in de reeks is de wijnstok. En dat is ook de reden waarom we die derde, die wijnstok, meteen in verband brengen met de derde bedeling. Want deze 7 vruchten hangen in ieder geval direct samen met 7 bedelingen. Maar goed, die wijnstok is een derde en daarom de uitbeelding van het verbond met Abraham. Wel, hier had je een verkeerde wijnstok, bracht zijn vrucht niet voort. Maar dan blijkt er alsnog iets gebracht te worden van de drie. Van de heer van de drie. En ik aarzel niet om te zeggen, de heer van de drie, Baal Salisa, dat is de heer van de wijnstok. Het is de heer van Abraham. Ja, wie Baal Salisa is, weet u wie Baal Salisa is? Zullen we met z'n allen eens hard roepen, misschien komt hij dan, hè? Dat helpt. Zo doen we dat dus op een kinderclub, hè? Maar dan komt hij niet, want dat bestaat gewoon niet. Het zal wel een plaats geweest zijn of zoiets, hè? Een man uit een bepaalde buurt, dat zal wel. Maar dat betekent dat hij komt van de heer van de drie. Van de heer namelijk, die heer is over vormwording. De heer, die tekeningen allemaal. Weet u nog, ik heb het van de week uitgelegd, hè? De drie staat voor vormwording, maar nog niet in de stof, in de materie, maar in principe, in abstracto, op de tekening, zal ik maar zeggen. De vormwording op de tekening. De tekening van een architect, dat is dan een drie, en het huis, als het gebouwd wordt, is de vier. Begrijpt u? Het gaat om de principes. Het moet duidelijk zijn dat de tekening, de oorspronkelijke ontwerp voor het nieuwe verbond, en dus voor het leven van de nieuwe schepping en van het koninkrijk van Christus, wel, die oorspronkelijke tekening is gegeven aan Abraham. Aan hem werd het beloofd. En bij hem krijgt de gestalte. Dat is ook eigenlijk de belangrijkste reden waarom altijd men weer vanuit het nieuwe verbond teruggewezen wordt tot en naar Abraham. Want bij Abraham ligt de basis. Aan Abraham is gezegd dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. Kortom, aan Abraham is dus ook eeuwig leven beloofd. Want daar komt het dan in feite op neer. En vandaar dat het nieuwe verbond en de nieuwe schepping zijn grond vindt feitelijk bij Abraham. Aan hem werd het beloofd en bij hem vinden we dus een drie. De bedeling van de belofte moet dus ook wel inderdaad een derde bedeling zijn. Nou, hier is die heer van de drie. Hier is die heer van het ontwerp. Hier is die heer die de beloften gedaan heeft. In de belofte vind je dan ook Abraham, Isaac en Jacob. Telt weer tot drie. Ja, dat hadden er 6 kunnen wezen, dat maakt voor ons niks uit. Maar het moesten nou eenmaal 3 generaties zijn. Het gaat om een derde, het gaat om het grondpatroon wat gegeven wordt. En hier verschijnt die heer van de drie. Een man die komt van de heer van de drie. En hij bracht de man Gods eerstelingenbroden. Wel, als de drie te maken heeft met de belofte aan Abraham, dan hebben de eerstelingenbroden te maken met de vervulling van die belofte aan Abraham. En zelfs met de eersten die deel hebben aan die vervulling. En het is al lang bekend, hoop ik, dat wij deel uitmaken van die eersten. Wij maken deel uit van de eerstelingenbroden. Niet van 20, maar van 2 in principe. Bij het offer van de eerstelingenbroden op Pinksteren. En hier staat er alleen een nulletje achter, maar het principe blijft natuurlijk gelijk. Het gaat om die tweedeling. Het zijn gerstebroden en het zijn broden der eerstelingen. Eerstelingenbroden, eerste vruchten van de oogst die bereid zijn tot broden. En het is dan ook zonder meer een uitbeelding van de zegeningen die tot de gemeente, tot de eerste gelovigen gekomen zijn. Dus broden der eerstelingen, dat is een bekende term uit de wet. Het hangt samen met Pinksteren, het hangt samen met de uitstorting van de geest. En met het komen van het woord van God naar de wereld enzovoorts. En dan staat het dat het gerstebroden zijn. En velen van u zullen meteen weten wat dat is. Want in Johannes 6 hadden we ook al gerstebroden. 5 gerstebroden en 2 visjes. En daar hadden we dus ook zo'n wonderbare spijs. Vermenigvuldiging en waarbij ook gegeten werd en men hield over. Precies zoals het hier ook staat. Dat is het aardige, we hebben dat van de week al vele malen gezien, dat je vanuit sommige bijbelteksten gewoon door kunt lezen in het Nieuwe Testament. Omdat diezelfde verzen, diezelfde uitdrukkingen voorkomen in het Nieuwe Testament in een gelijksoortig verhaal. Nou, die gerstebroden, dat is gemaakt van gerst uiteraard. Dat schijnt ongebruikelijk te zijn, want men maakt brood van tarwe, normaal gesproken. In de handboeken staat ook gewoonlijk dat gerst een goedkopere soort graan is. En dat kan wel zo zijn. Ik weet niet waarom men dat zegt, dat is bij ons zo. Of het daar ook zo was, weet ik niet. Wij maken er bier van, heb ik begrepen, van gerst, is niet zo. Ja, jullie wel? Ik niet hoor, maar. Nou, wij maken er bier van en bier, er wordt veel misbruikt. En bier heeft dus een slechte naam. Het is ook de drank van het volk bij ons geworden. En we hebben er niet zo'n hoge pet van op. Nou, we lusten het misschien graag of misschien ook niet. Want vertelt u dat nou niet, want het komt op die band hoor. Houdt u maar even uw mond, hè. Ik steek mijn nek wel even uit gewoon. Maar in ieder geval, laat ik daar maar eens even op doorgaan. Bier, hè, dat is nou raar. Ik maak geen reclame voor bier, want ik krijg toch geen geld van die lui. Dus ik niet tenminste. Ja, ik woon er ook niet in Zeeland. Maar de... er zijn er toch een paar die het begrijpen. Die zullen natuurlijk na afloop al graag willen uitleggen. Bier, dat is het gouden nat, dat weet iedereen. Zo ziet het er ook uit. Het heeft een gouden kleur, dus je moet er niet te min over denken. Bovendien, als je een beetje bierglas hebt, dan staat er wel een kroon op. In goud afgedrukt. En het is al gauw kroonbier of iets dergelijks, weet je wel. Of keizerbier of zoiets. Er is altijd wel iets mee. En bovendien draagt het bier ook een witte kroon. En er is ook iets met twee breed. Heel gek, maar het is zo. En over twee breed hebben we het al gehad in verband. Ja, dat is nou raar, maar waar komt het dan vandaan? Waarom moet dat zo? Waarom moet er een witte kroon op van twee vingers breed? Ja, en u zegt dat is toevallig. Dan zal ik u nog even vertellen. Je hebt de tafel der toonbroden, er zitten twee kronen om. Lees het maar na. Ja, vertaal met lijsten, maar het zijn twee kronen. Dubbele kroon. Spreekt gewoon over eerst geboorterecht. U moet goed begrijpen, dan zal ik maar even teruggaan. Dan zal ik u dat verklaren waarom dat nou allemaal zo is. Gerst is namelijk Shora in het Hebreeuws. En Shora is hetzelfde als Sarah. En Sarah is een vorstin. Dat wil zeggen, Shora is het woord voor vorstin. Het is precies hetzelfde woord. Bovendien houdt het direct verband met Seir. En daar hebben we het van de week ook al over gehad. Want Seir is haar of een geitenbokje. En het spreekt van macht. Weet u nog, die kaalkop, kaalkop. Heb je hem weer twee maal, maar er zat geen kroon op. Tenminste, men zag hem niet. Dat klopt, het was ook schuim. Wit schuim. Hebben jullie voldoende gevoel voor typologie om het nou te begrijpen? Dat is een geestelijke kroon. Het is een wolk eigenlijk. Ja, dat is misschien raar, maar zo is het nou eenmaal. Gerst spreekt dus gewoon over koningschap. En het bereide gerstebrood spreekt over dat het koningschap tot stand gekomen is. Het spreekt over een koninkrijk. Zie? En nou ik hier toch sta, zal ik u nog eens wat vertellen. Want... Je vindt in Johannes vind je dat er een wonderbare spijziging is van vijf broden. Vijf gerstebroden, maar vijf spreekt over de verborgen dingen. Zodat het daar gaat om een verborgen koninkrijk. Het blijkt verborgen te zijn, het ziet er ook maar heel gering uit. Eigenlijk zie je al, nou vijf broden, wat is nou vijf broden met 5000 man? Nou ja, met zo'n 1000 man één brood dus, hè, denk ik altijd maar. Maar in ieder geval, je denkt dat het niet kan, maar het kan wel, want vijf spreekt over de verborgene dingen. Het gerstebrood wordt dus inderdaad uitgedeeld aan 5000 man die nederig genoeg zijn om op het gras te gaan zitten. Want het gras is gewoon een beeld van de sterfelijke oude mens. Men moet gaan zitten, anders kreeg men ook inderdaad niks en zo. En over die vernedering hebben we het wel weer eens als we over Naaman spreken. Want die kwam van Aram, dat is een hoge plaats, en moest zich vernederen om genezen te worden. Zo was het wel, dat blijkt trouwens uit het verhaal ook. Maar wat ik u vertelde wilde, dat gerstebrood, dat heeft iets te maken met koningschap en met verborgenheid. En waarom pak ik nou dit ding? Dan zal ik u zeggen, dit wordt geacht een kussensloop te zijn. Ja. Dat kun je misschien niet zien, maar dat is zo, want er kan inderdaad een kussen in. Maar als je denkt dat het daarvoor dient, dan heb je het mis. Want het is een ding wat rechtstreeks uit Israël afkomstig is. En het wordt gebruikt bij de paasmaaltijd in het orthodoxe Jodendom. Want het verhaal gaat dat als men daar de paasbroden, dat wil zeggen de matzes, de ongezuurde broden. Als men daar die ongezuurde broden heeft op de paastafel, dan raakt het brood zoek. Dat hoort zo, dat hoort zoek te raken. Ik heb nog van geen enkele Jood ooit een verklaring erop kunnen krijgen, maar ze vertellen het wel allemaal. Maar ze vertellen niet waarom. Maar wij weten waarom. Het brood raakt zoek. En dan moet officieel het brood gezocht worden. Dat wil zeggen, pa heeft het brood verstopt, dat weet ook iedereen natuurlijk. En de kinderen moeten het brood gaan zoeken en die weten ook allemaal waar het brood is. Ja, dat is echt waar. Ze weten waar het brood is. Alleen, ze gaan het hele huis doorzoeken, want het is gewoon een spel wat opgevoerd wordt. Hè. Zogenaamd weten ze het niet. En dan ineens, dan komt pa en die haalt uit zijn kussen, haalt hij ineens die broden. Want die broden zijn in tweeën verdeeld. Of in drieën geloof ik, ik weet het trouwens niet. Maar die broden zijn verdeeld en gestopt in het kussen. En ik liet u ze straks net als een goochelaar zien dat er niks in zat. Maar er zit nog een keer niks in en er zit nog een keer niks in. Zie? En ik heb het heus niet zelf uitgedacht. Maar op een of andere wijze weet men dat die brood verstopt wordt. Het wordt een vijf. Het wordt dus een verborgen koninkrijk en men zoekt het. Terwijl men weet waar het is, want het zit in het kussen. Vader heeft er al die tijd op gerust. Het is erg onhandig. Als je je matjes in doet en je gaat erop zitten, breekt het volgens mij. Ik heb het nog niet geprobeerd, maar als u het wil ik het vanavond wel even proberen. Als daar belangstelling voor is, hè? Dan houden we gewoon extra collecte, hè, Obi? Maar hoe men het weet, ik stond verbaasd toen ik het las. Maar het klopt dus wel. Want het verborgen brood spreekt inderdaad over het verborgen koninkrijk. Het heeft iets te maken met dat het de rust is ingegaan. Vader rust en het hoofd van het gezin, het hoofd van het volk, de koning zelf dus eigenlijk, Christus zelf, rust. Is zijn rust ingegaan en hij heeft dat brood wat spreekt over zijn koninkrijk meegenomen en het is verbonden met zijn rust. En het volk zoekt het en toch weet het waar het is. Het zal pas later dan tevoorschijn gebracht worden. En dan spreken we over de wederkomst van Christus natuurlijk. Eigenaardige dingen. Maar ja, ik zeg dat zo, want er zijn zoveel mensen die zeggen, ja, maar die typologie, dat voert me zo ver en dat vind ik zo ver gezocht en daar kun je zelf van maken. Dat zijn echt dingen, die heb ik niet gemaakt. En als je de luid die het hanteren vraagt wat het betekent, dan blijven ze het antwoord schuldig. Ze kennen de schrift niet. Ze kennen alleen hun eigen traditie, hun eigen vormen, maar wat het betekent, dat weten ze niet. Ze zijn er trots op, ze zeggen dat is gewoon van oudsher overgeleverd en dat doen wij dus. Men is trots op de traditie, maar men zou trots moeten zijn niet op de buitenkant de dingen, maar men zou trots moeten zijn op de betekenissen van. Want dan wint het aan waarde. Nou goed, wat ik nou wilde vertellen is dat die gerstebroden dus spreken over het koninkrijk van Christus en spreekt dus over het nieuwe verbond. Wel, hier worden ze niet verborgen, daar gaat het dus nu ook niet om. Het gaat hier niet specifiek om een verborgen koninkrijk. Maar waar het wel om gaat, is dat het zijn 20 gerstebroden. Dat betekent dat het 2 x 10 zijn. En dan moet u zich even herinneren dat we er straks over die halve bollen gesproken hebben, over die koloquint halve bollen, die op het wasvat wel degelijk in 2 rijen voorkwamen, om een of andere reden. Was het niet 10 over de lengte van 1 L? Over elke maateenheid waren er 10. En als het dan 2 rijen waren, dan waren er dus 2 x 10, dat is dan dus 20. Want 10 gaat over het woord van God, gaat over het spreken van God, gaat over de verantwoordelijkheid van de mens om dat woord te geloven. Heeft iets met de wet en alles te maken, maar in het algemeen met het woord van God. En als je dan 20 hebt, dan betekent het dat God 2 keer gesproken heeft. En de eerste 10 spreekt dan over het oude verbond en de tweede 10 spreekt dan uitdrukkelijk over het nieuwe verbond. Want onder het nieuwe verbond krijgen de dingen gestalte en wordt de heerschappij van Christus vervuld. verborgen of geopenbaard, dat is hier niet aan de orde. Het gaat hier gewoon om dat hier het nieuwe verbond, zoals het beloofd was aan Abraham onder de derde bedeling, vervuld wordt. En daarom gaat het om eerstelingen en dan heet het 20 gerstebroden. En dan staat er, en groene aren in haar hulzen. En die uitdrukking groene aren, dat is de vertaling, of iets dergelijks, maar in ieder geval, het gaat door voor de vertaling van het woord karmel. Karmel wordt altijd vertaald met vruchtbare velden, en hier is het vertaald met groene aren, men heeft er niet anders van kunnen maken. Maar in ieder geval, het is het woord karmel, en daar hebben we al zoveel over gesproken. Dit is gewoon die berg aan de zee waar vrucht gedragen zou worden. Dat wil zeggen, dat heeft inderdaad te maken dan met de roeping van de gemeente uit de volkeren. Maar net zo goed heeft het uiteindelijk te maken met de roeping van Israël uit de volkeren. Dus zoveel verschil maakt het dan ook weer niet. In haar hulzen, dat wil inderdaad zeggen dat het gaat om het eerste beginsel. En eventueel over dat het nog verborgen is. Want dat zijn die hulzen natuurlijk. Aren die nog niet helemaal zijn uitgekomen. Ze zijn er wel, maar het zit nog in de hulzen en het is nog verborgen. En dit wordt aan het volk gegeven dat zij eten. Doch zijn dienaar zeiden, wat zou ik dat aan 100 mannen voortzetten? Nou, dat zou ik dan toch maar doen, want 100 spreekt over, en dat heb ik al gezegd van de week, over het ingaan in het koninkrijk, hè. De 10 kwadraat. De vervulling van het woord Gods is dat iemand inderdaad ingaat in het koninkrijk door het oog van de naald, de kof, de 100 dus, dan wel door de poort van 5 bij 20 L, namelijk 100 vierkante L, of door de deur, 10 bij 10 L is 100 vierkante L, of door het voorhangsel, hetzelfde verhaal, 10 bij 10. 100 is dus het ingaan in het koninkrijk dan wel in de schaapskooi, maar dat is uiteraard hetzelfde. En deze spijzen zijn bestemd voor hen die het koninkrijk binnengaan. Dus zijn er in ieder geval 100. Wat zou ik dat aan 100 mannen voorzetten? Je zou zeggen, dat kan toch niet, maar het kon wel. En men dacht ook dat een kameel niet ging door een oog van de naald, maar het kan wel. Ja. Dat zei de Heer, gemakkelijker gaat een rijke door het oog van de naald. En dat, nee, gemakkelijker gaat, nee, ik gooi het altijd door elkaar hoor. Gelijker gaat gemakkelijker gaat het oog van de naald door een kameel of zo. Hè? Nee, ook niet. Oh, dat was bij de oogarts. Nee, hoe was het nou? Gemakkelijker gaat een kameel door het oog van de naald. Dat is toch ook dom, zo'n opmerking, hè? Of niet? Het valt wel mee. Als je typologie kent, is het zo dom niet. Anders wel. He? Want normaal zouden wij graag een ketting rijgen en kunnen wij de draad niet krijgen. Dat is het probleem. Wij moeten een draad door het oog van de naald hebben. Maar waarom je er een kameel doorheen zou halen, ontgaat ons. Tenzij dan dat het typologie is. He? En daar gaat het om. En dan is het verhaal van de gimel, de 3, die gehaald moet worden door de kof, het oog van de naald, de 100. Want een 3 door een 100 halen valt niet mee. Je blijft met al die drietjes zitten. Dus met al die kamelen, zeg ik altijd. Goh, hè. Blijf met al die kamelen zitten. Want er komt uit 33,33333. En zo, hè. Dat lukt dus niet. En toch kan het wel, want bij God is niet zo mogelijk. En dat is waar het allemaal om gaat. 100 spreekt over de ingang in het koninkrijk. Men kan inderdaad ingang. Het lijkt wat moeilijk, maar het is wel degelijk mogelijk. Die blijkt hier ook. Want hier wordt het leven, het gerstebrood, het koninkrijk dus feitelijk uitgedeeld. Geef aan het volk dat ze eten, want al zo zegt de Heer, men zal eten en overhouden. Want dat is natuurlijk ook zo, want passen we het eerst toe op de gemeente die ingaat in het verborgen koninkrijk, althans in het nog verborgen koninkrijk van Christus. Dan zal blijken dat men aan het eind van het verhaal 12 korven overhoudt en waar die 12 korven met brokken voor zijn, dat lijkt me duidelijk. Ja, dat is voor Israël uiteraard. Maar dat was Johannes 6, maar daar ga ik maar niet naartoe, hè. Dus men zal eten en overhouden. Dat is bij God namelijk leven genoeg. En dat staat er ook. Zo zette hij het hun voor en ze aten en ze hielden over naar het woord des Heren. En zo gaat het steeds. Naar het woord des Heren. De Heer sprak en zo gebeurde het ook. Daar had Naaman in het nu volgende verhaal wat moeite mee om zich aan dat woord des Heren te onderwerpen. Maar gelukkig deed hij het wel, gelukkig voor zichzelf natuurlijk. En zo moet het ook. Men zou zijn eigen woorden, zijn eigen filosofieën, zijn eigen interpretaties moeten vergeten. Men zou zich moeten onderwerpen aan het woord Gods. Dat mag toch niet zo moeilijk zijn. Hè? Nou, dat is wat Naaman vervolgens deed, maar daar heb ik het nou verder niet over. Ik wil wel even de geschiedenis van dat ijzer op het water aanhalen. Dat is in 2 Koningen 6, de bladzijde daarnaast in mijn Bijbel. Want we vinden daar in wezen hetzelfde verhaal. Ik ga er wat vlug doorheen, als je het uitgebreider wil horen, zeg ik, dan zijn er banden van. Dus er staat in vers 1 van 2 Koningen 6, de kinderen der profeten, de zonen dus, zeiden tot Elisa, zie nu, de plaats waar wij wonen voor uw aangezicht is voor ons te eng. Laat ons toch tot aan de Jordaan gaan en elk van daar een timmerhout halen, dat we ons daar een plaats maken om er te wonen. En hij zeide, gaat heen. En er zei een, het believe u toch te gaan met uw knechten. Hij zei gewoon, we laten u niet gaan, tenzij gij ons zegent. En hij zeide, ik zal gaan. Dus inderdaad, Elisa, zijn uitbeelding van de Heer, ging inderdaad mee. Zo ging hij met hen, en als ze nu aan de Jordaan gekomen waren, moet ik even oefenen, hieven zij hout af. Is er een Drent in de zaal? Ik wil het even voor. Hieven zij oud af, of zoiets, hè? Maar goed, ik ben er weer door. Zij hakten dus wat bomen om, want dat spreek ik veel makkelijker uit. En er staat er, en het geschiedde als een het timmerhout velde, dat het ijzer in het water viel. En dat is natuurlijk het ijzer van de bijl, maar er staat niet bijl, hoor, er staat echt ijzer, dat het ijzer in het water viel. En hij riep en zeide, ach mijn heer, want het was geleend. En de man God zeide, waar is het gevallen? En toen hij hem de plaats gewezen had, sneed hij een hout af en wierp het daarheen en deed het ijzer boven zwemmen. En hij zeide, neemt het tot u op. Toen stak hij zijn hand uit en nam het. Wel, het verhaal is echt niet zo moeilijk meer te volgen nadat wij 13,5 uur, geloof ik, langzamerhand over deze dingen gesproken hebben. Want als de plaats waar men tot dan toe woont te eng, te smal wordt, dan hebben we het uiteraard over het oude verbond. Dus een plaats waar het niet groot genoeg is. Uiteraard. Het is te smal. Het is te klein. Voldoet niet. En dan staat er dus, laat ons toch tot aan de Jordaan gaan en elk van daar een timmerhout halen, dat we ons daar een plaats maken om er te wonen. En hij zei, er gaat heen. Dat wil zeggen, er wordt een ander onderkomen, een ander huis dus eigenlijk, gebouwd voor deze zonen der profeten. Of zo je wilt, voor het gelovig overblijfsel. Want daar gaat het natuurlijk om. En ze willen dat hout gaan halen aan de Jordaan. En het leuke is natuurlijk dat het weer dezelfde plek is, hè, tegenover Gilgal, bij de Jordaan. En de Jordaan is de plaats waar men doortrok vanuit de woestijn, zal ik maar zeggen, het land in. Het was een beeld van wedergeboorte, zoals Gilgal dat nu eenmaal is. En aan de Jordaan wil men dan ook bomen gaan kappen. De bedoeling is dat ieder voor zich, want zo lees ik dat, dat ieder voor zich een timmerhout haalt. Dat wil zeggen, iedereen voor zich kapt een boom, neemt de stam mee. En ieder draagt dus niet zijn steentje bij, zoals de Nederlandse uitdrukking luidt. Want wij bouwen met die steentjes. Hè? Maar iedereen draagt zijn eigen boomstam bij, want zo maakt men dan een blokhut, dan wel zo'n hut van een palissade of zo. Hoe ze dat doen, dat maakt me niet uit. Want wij doen het toch anders, hè. Maar in ieder geval, men gaat een huis bouwen van deze stammen. En ieder brengt een stam mee. Daarin zit de gedachte opgesloten die in het Nieuwe Testament ook geformuleerd wordt, dat wanneer men toegevoegd wordt aan een huis, dan is men onderdeel ook van het gebouw, als het ware. Of anders gezegd, als je een huis bouwt van stenen, dan is elke steen de uitbeelding van een van de leden van het huisgezin. Wij hebben er een ander woord voor de duidelijkheid. We noemen dat dan een huisgezin. Maar zoals een huis gebouwd wordt uit stenen die met elkaar verbonden worden, zo is het huisgezin gebouwd uit verschillende individuen die aan elkaar verbonden zijn. Zij vormen het huis en daarom is de naam daarvan ook overgegaan op het bouwwerk waarin zij wonen. Maar begrijp je me goed, het huis Israëls, dat is niet de grens en, of de muur met het dak erop enzovoorts. Maar het huis Israëls, dat zijn de leden van dat volk. He? En ons huis is dan ook niet het gebouw waarin we wonen, maar is ons huisgezin. Maar zoals een woning gebouwd wordt uit diverse onderdelen die samengevoegd worden, zo wordt het huisgezin ook gebouwd uit onderdelen. Vandaar dat er staat dat wij leden zijn van één huisgezin, kennelijk. Maar er kan dus ook staan dat wij als levende stenen worden samengevoegd tot één geestelijk huis. Het is precies hetzelfde. Het een is een beeld van het ander. Het hele leven zit vol typologie. Er is eigenlijk niet anders dan dat. Huh? Nou, zo is het hier ook. Die mensen samen vormen één geheel, vormen één gezin, vormen één huis of één volk, of hoe je dat maar zeggen moet. Eén commune heet het, geloof ik, tegenwoordig. En die, maar elk van die haalt dus zijn eigen hout, zijn eigen timmerhout. En die timmerhouten zullen samengevoegd worden tot één huis. Dus dat gingen ze doen. En ze vragen of Elisa meegaat, dat moet natuurlijk wel ook. En daardoor wordt het prompt een beeld van het nieuwe verbond. Het oude is te klein en het nieuwe wordt gemaakt. En ook in het nieuwe gaat inderdaad Elisa, namelijk de Heer, mee. Maar dat de Heer meegaat met de wereld, met de schepping, met de mens, dat hebben we al eens eerder uitgelegd. Hè? Maar als de mens erom vraagt dat de Heer met hem meegaat, dan komt hij zeker in deze tegenwoordige tijd terecht in de in een nieuwe bedeling en onder het nieuwe verbond. Dat wat hier wordt uitgebeeld. En het omhakken van de boom is niet anders dan de uitbeelding van de dood van de mens die dat doet. En het bewerken van die boomstam, totdat het past in de hele structuur van het huis, is niet anders dan het proces van wedergeboorte en heiligmaking wat de gelovige ondergaat. Je vindt er een parallel van in de bouw van de tempel, waarbij in de groeven, steengroeven heet dat, want onze taal is bijzonder rijk, hè? In de groeven, niet twee armen breed rondom het altaar op de karmel, hè? Maar nou in de steengroeven, maar net zo goed een graf, daar werden stenen uitgehakt en die werden ter plekke gevormd, dus in de juiste vorm gehakt, zal ik maar zeggen. En daarna werden ze gebracht naar de plaats waar de tempel gebouwd zou worden en daar werden ze gewoon aan elkaar gevoegd, meer niet. Daar kwam geen hamer, er kwam geen gereedschap meer aan de pas. Toen het op de plek was waar het wezen moest, paste het. Nou, dat is een beeld van de bouw van de gemeente natuurlijk vandaag ook. Wij worden gevormd, ook vandaag de dag, uit de groeven gehakt eerst en daarna in de juiste vorm gebracht. Dat heet allemaal heiligmaking, het Nieuwe Testament. Oftewel, we weten allemaal dat we veranderd worden naar zijn beeld. En wanneer we dan ooit in die toekomende bestemming aankomen, zal blijken dat we daar passen. En dan bedoel ik niet alleen de toekomst, maar ik bedoel ook in het heden. Wanneer een gelovige de plaats bereikt waar God hem wil hebben, dan blijkt dat hij daar ook inderdaad in past. En ik wil het ook wel andersom zeggen. Als blijkt dat iemand ergens niet past, dan wil God hem daar ook niet hebben. Maar goed, laat dat maar voor mijn rekening dan, hè, deze uitspraak. Hè. Misschien was hij wat te voorbarig, maar in principe sta ik daar helemaal achter. Als blijkt dat de mens niet kan doen wat wij vinden dat hij zou moeten doen, dan ben ik ervan overtuigd dat hij zich niet bevindt op de plek waar de Heer hem hebben wil. Zo is dat nou eenmaal. Hè? Nou goed, laat ik maar verder gaan met het verhaal. De timmerhouten worden gehakt, ze worden gebruikt voor de bouw van een nieuwe onderkomen en eigenlijk dus een beeld van het nieuwe verbond. En dan staat er dat ze zijn daarmee bezig. Ze is midden in het proces van het oude verbond verlaten en het nieuwe ingaan, zal ik maar zeggen. Men is dus bij de Jordaan, de plek waar men doortrekt onder Jozua. Wat gebeurt er dan? Nou, dan gebeurt er wat er ook in het Oude Testament staat. Dan heb ik verzuimd natuurlijk om op te schrijven waar het staat. Maar dan kom je terecht bij het verschijnsel. Dat bijvoorbeeld, want dan doe ik het maar even uit het hoofd, dat bijvoorbeeld iemand bijvoorbeeld gaat naar het bos om hout te hakken, staat er, hè? Dat is maar een voorbeeld, staat er, maar bijvoorbeeld iemand gaat naar het bos om hout te hakken en dan heeft hij bijvoorbeeld, een bijl, zo. En dan let hij misschien niet goed op, of weet je veel hoe. Maar het kan nou eenmaal voorkomen, hè? Dan schiet ineens het ijzer van het hout, van de steel. Mensen zitten ijverig te zoeken waar dat nou staat in de Bijbel. Hè? Nummer
35 vers 22.
Is er ook een concordantie in de zaal? Nummer 35 vers
22.
Wat makkelijk is dat, hè? Ik vraag het gewoon even aan u als ik het niet weet. Nummer 35. Maar het gaat om wat wij dan de bloedwreker noemen. Het is een leuke vertaling. Ik heb eens ergens gelezen, ik durf niet eens te zeggen waar, maar ik heb eens ergens gelezen dat de bloedwreker een beeld is van Satan. Maar dat moet u maar vergeten. De bloedwreker is de vertaling van het Hebreeuwse Goel en Goel is de losser. Dus niet Satan. De bloedwreker is niet Satan, de bloedwreker is God. Want de bloedwreker die wreekt onschuldig bloed dat vergoten is. En het onschuldige bloed dat vergoten is, is het bloed van de Heer Jezus Christus. En het zal gebroken worden door God zelf, niet door Satan, integendeel. Hij was degene die het vergoot. Wat een verwarring, hè? Nou ja. Goed, over die bloedwreker gaat het. Die bloedwreker heeft namelijk het recht, niet de plicht, maar heeft het recht om het om wraak te doen. En dan staat er, eens even kijken. Waar, even kijken, wie had het gevonden? Waar stond het over de bijl? Staat het hier niet? Ja, daar in de buurt, ja. Hier staat het over een steen, hè? 18, eerder? Ja, daar staat het. Dat is toch niet wat ik zoek, hoor. Wat zeg je? Aha. Ja, Wim is ook op een andere bijbelschool geweest, hè? Deuteronomie 19, vers... Ja, die bedoel ik. Daar had ik het over, ja. Het zijn dezelfde wetten, hoor, overigens. En u weet, Deuteronomium betekent dat het een herhaling is van de wet. Een tweede wet. Dat is het leuke van de wet. Die wordt altijd herhaald. Want de wet wordt dubbel, omdat het aanwijzing is naar een nieuw verbond. Een tweede verbond wat komen zal. Maar er staat dus ook, Deuteronomium 19, vers 5. Als de welke met zijn naaste, dus als de welke wil zeggen bijvoorbeeld, iemand gaat bijvoorbeeld met zijn naaste in het bos. Er staat als de welke met zijn naaste in het bos zal zijn gegaan. Wie begrijpt er waarom naaste met een kleine letter staat? Waarom moet dat nou niet met een hoofdletter, hè? U weet toch wie de naaste is? Ja, dat is Christus zelf. Daar gaat het ook om, de Heer Jezus. Als de welke met zijn naaste in het bos zal zijn gegaan... Het bos gaat om een verzameling mensen. Een bos is eigenlijk een volk, hè? Want de bomen zijn beeld van mensen, individueel. Dus hij zal met zijn naaste in het bos zijn gegaan om hout te houden. Bijvoorbeeld omdat het onderkomen te eng is... en er een ander onderkomen gebouwd moet worden, weet u wel... En dan staat er, en zijn hand met de bijl wordt aangedreven om hout af te houden. En het ijzer schiet af van de steel. En treft zijn naaste. Dat hij sterven, die zal in een deze steden vluchten en leven. Want wat hier gezegd wordt, is dat als iemand buiten zijn schuld... Nou ja, buiten zijn schuld, maar zonder opzet, want dat, zo moet je het zeggen. Iemand zonder opzet de dood van een... van zijn naaste op zijn geweten heeft, dan moet zo iemand, of kan zo iemand, vluchten naar een van de zes vrijsteden, een van de zes Levitische vrijsteden, waar hij in principe vrij is voor de wraak van de bloedwreker. Dat wil zeggen, als het werkelijk klopt, als het werkelijk buiten zijn schuld is, dan is hij alleen vrij in een van die vrijsteden, anders niet. Een speciale plaats voor. Want anders kan en zal de bloedwreker hem eventueel treffen. Nou, waar het een beeld van is, is het niet zo moeilijk, want daarnaast is nu eenmaal altijd Christus en het is duidelijk dat hij inderdaad gedood werd, zodat die ene die dan bij wie de bijl van de steel vliegt, het ijzer van de steel van het hout vliegt, dat is uiteraard een beeld van Israël en bij het overgaan van het oude naar het nieuwe verbond, maar daar gebeuren ongelukken bij die bouw van het nieuwe huis, zal ik maar zeggen. Want het heeft de dood tot gevolg van de Heer Jezus. Daar komt het feitelijk op neer. En dan staat er, dan moet zo iemand, dus Israël eigenlijk, moet dan vluchten naar de Vrijstad. En mijn grootvader schreef al in 1950, dat is een beeld van de gemeente. En hij schreef dat naar aanleiding van het ontstaan, het weer ontstaan van de Joodse staat in 1948. En hij schreef een boekje over wat zal er van de staat Israël worden. En in dat verband haalde hij deze dingen aan. Hij zegt, Israël is wel degelijk het voorwerp van de bloedwreker. Maar men kan, een individuele Jood kan van die wraak afkomen, kan daar onderuit komen, wanneer hij de weg gaat die God ervoor bepaald heeft. Namelijk vluchten naar de Vrijstad. En die Vrijstad is niet Palestina, want de Vrijstad is een type van de gemeente. Maar goed, laat het maar even voor wat het is. In principe... van die bijl die van de steel vliegt, dat vinden we dus ook in 2 Koningen 6. Het gaat om precies hetzelfde. Het ijzer gaat van de steel. Het doodt ook inderdaad iemand, hoewel dat er hier niet bij vermeld wordt natuurlijk. Historisch was het hier dan niet zo. Maar de gebeurtenis is hetzelfde. Dat verliezen van het ijzer betekent namelijk het verliezen van de kracht. Die kracht schiet een andere kant op. Dat is een kwestie van traagheid, heet dat in de mechanica, hè? Je maakt een rondzwaaiende beweging, maar door de middelpuntvliedende kracht schiet dat ding weg. Dat wil zeggen, het zijn krachten die niet helemaal te beheersen zijn. En als Israël met die bijl zwaait, dan gaat er ook wat fout met hun kracht, zal ik maar zeggen. Die verliezen ze ook inderdaad. En dan staan ze dan met het stuk gereedschap. En bovendien blijkt er nog iemand gedood te zijn ook. En het gereedschap zijn ze kwijt. Hun kracht, want ijzer is een beeld van kracht. Lees maar Daniel over ijzer, wat alles vermaalt enzovoort. Het ijzer is weg en de kracht is verdwenen. En daarom is het niet alleen een beeld van dat van de Heer Jezus die sterft vanwege die bijl die hem raakt, zal ik dan maar zeggen. Maar het is net zo goed een beeld van de dood van Israël zelf. Want Israël verliest haar kracht. Vandaar dat hier die bijl niemand treft. Want het ongeluk treft nu degene waarvan die bijl verliest. En eigenlijk is het zo dat het ijzer zelf een beeld is van het natuurlijke Israël hier op aarde. Als ik het nou helemaal goed vertel, dan zou je het zelfs zo moeten zien dat aangezien het offer wat de Heer Jezus bracht door God gewild is, is hij eigenlijk degene die bezig was met de bouw van een nieuw verbond. Maar daarbij vloog het ijzer van de steel. En ik heb al gezegd, ijzer is eigenlijk het gereedschap, maar Israël is Gods gereedschap. En wat er met Israël gebeurde is inderdaad dat het daardoor stierf. En de vraag is, waar is het gebleven? Nou, het ligt in de dood, want dat is de bodem van de Jordaan. En het ijzer kwam dus te liggen bij die 12 stenen van Jozua die er nog lagen. Het kwam te liggen op de plek, ja, maar typologisch is dat zo. Daar aan die plek van de Jordaan was het. Het kwam te liggen op de plek waar eens de Ark des Verbonds stond. En die kwam ook naar boven. Dus ook gemaakt van omgehakt hout, zit in hout, weet u wel, maar het was overtrokken met goud. Nou, daar hebben we het nu over. Dus en op die plaats schiet het ijzer van de steel. Het heeft te maken met de dood van Israël, het heeft ook te maken met de verstrooiing van Israël, het heeft te maken met de dood van de Heer Jezus, maar het zijn allemaal gebeurtenissen die plaatsvonden bij de beëindiging van het oude verbond, het aanbreken van het nieuwe verbond. En dan treurt de man die zijn bijl kwijtraakt en zegt, ach mijn heer, want het was geleend. Het geen leuk vertaald is, maar er staat geleend, maar in de grondtekst staat, het was uitverkoren. Ach mijn heer, want het was uitverkoren. Dat is eigenlijk de sleutel van het verhaal, hè? Ach mijn heer, want het was Saul. Want dat staat er, Saul, de naam Saul, want dat betekent uitgekozen. Het was uitverkozen. En dat is precies wat je kunt zeggen van de Heer. Maar het is ook precies wat je kunt zeggen van Israël zelf. Het was uitverkoren voor een bepaalde bestemming. Maar het ging wel de dood in. Zodat u ziet dat de uitverkiezing helemaal geen garantie is. Dat men ook inderdaad behouden wordt. Israël is uitverkoren. Maar daarom wordt het nog niet automatisch behouden. Daarom moet het wel eerst de dood in. Om uitverkoren te zijn uiteindelijk. Zal ik maar zeggen, hè. En zo is het met dit ijzer. Er komt op de bodem van de Jordaan terecht, maar de wateren van de Jordaan hadden daar steeds hun prooi moeten prijsgeven. Dat heb je nou eenmaal bij Gilgal, bij de opgerichte tekenen. En als je een beetje gevoel hebt voor magie, zeg je nou dat die bijl kan bovendrijven. Komt natuurlijk omdat daar een heel ritueel zich had afgespeeld. Ze hadden eerst die Ark des Verbonds neergezet. Er was volk er in processie langs gegaan. Daarna hadden ze die stenen daar opgericht. En ze hadden met de mantel al eens een paar keer op het water geslagen. En dus nou kan het niet anders. Als je dat nou zo doet voortaan, dan komt voortaan altijd je bijl bovendrijven. Zoiets, hè? Maar het is natuurlijk typologie. Het is altijd weer hetzelfde op dezelfde plek. En God werkt ook altijd hetzelfde. Het is ook altijd het beeld van hetzelfde. Van dood en opstanding. Zelfs van de wedergeboorte van Israël in de toekomst. Het was uitverkoren, maar daarom gaat het wel degelijk de Jordaan in het water. En de man God zeide, waar is het gevallen? Want je moet wel weten hoe het zit en waar het is. Waar is het gevallen? Nou, waar viel het? Ik wil dus zeggen, aan het kruis van Golgotha bijvoorbeeld, daar viel het. Daar stierf de Heer, daar stierf Israël, daar stierf de hele oude schepping. Kortom, daar werd een eind gemaakt aan het oude verbond en de oude wereld, opdat vervolgens een begin zou gemaakt worden met de nieuwe. En dat gebeurt hier dus ook, want daar staat er, de man God zei, waar is het gevallen? En toen hij hem de plaats gewezen had, want je moet natuurlijk wel wijzen op het kruis, hè, en op de plek waar het oordeel voltrokken werd. Toen hij aan de plaats geweest had, sneed hij een hout af en wierp het daarheen en deed het ijzer boven zwemmen. Het omgehakte hout is sowieso een beeld van de geoordeelde zondaar, maar meer speciaal is het omgehakte hout dan een beeld van de Heer Jezus zelf. Dat hele begrip afhouden hangt trouwens samen met zonde die de dood voortbrengt. Bomen worden nou eenmaal afgehouden. En dat gebeurde trouwens ook met de boom van Izii. Toen werd het nog maar een tronk, weet u wel. Een afgehouden tronk van Izii. Ja. Dat lezen wij met kerstfeest, maar je moet dat met Pasen lezen. Hè? Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouden tronk van Izii. Dat is een tekst voor met Pasen. En de afgehouden tronk, dat is Goede Vrijdag. Daar werd de boom, de stamboom van het koningshuis van David, dat is zo'n boom, die werd daar afgehouden. Die hield daar op. De stamboom hield ook op, er is geen enkele stamboom bekend ook, die verder gaat dan daar. Daar houdt het op. Zie? En toen daar weer een reisje uit voortkwam, was het een beeld van de opstanding uiteraard. Dus wat ik maar zeggen wil is dit, het omhakken van een boom is een beeld van de dood van de mens, en speciaal van de Heer Jezus. En dan, maar je weet wat er daarna gebeurt, daarna komt nieuw leven tevoorschijn. Dat wisten we al, want er werd al eens een keer een hout gegooid in Mara, de plaats van het oude verbond, de plaats van het bittere water, en het werd daardoor zoet. En hier vinden we iets dergelijks. Hetzelfde hout is het eigenlijk, hè? Wordt gegooid en nou komt de bijl. Komt die kracht weer bovendrijven. De bijl. Leuk is dat, hè? We kennen nog een paar schriftplaatsen. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Het nieuwe verbond dus ook. Want het koninkrijk is gebaseerd op het nieuwe verbond. Dus bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. De bijl ligt aan de wortel van de bomen. Natuurlijk wordt dat gezegd tot Israël en dat betekent dat Israël zal worden afgehouden, maar in tweede instantie betekent dat Israël zelf die bijl is, die is Gods gereedschap, wat dan weliswaar in de Jordaan terechtgekomen is, maar Israël heeft de gewoonte om zeker op deze plaats door de Jordaan te trekken. En ongetwijfeld, ik heb er niet de minste twijfel over, ongetwijfeld zal het dat in de toekomst weer doen. Als het vanuit Petra langs de Kings Highway, langs de Koninklijke Weg, alsnog naar Palestina gaat. Ik denk dat men daar op dezezelfde plek bij Gilgal de Jordaan doortrekt. Maar hoe dan ook, dat is wat met Israël gebeurt. Het zal opstaan uit de dood, zal weder verzameld worden en bovendien zullen de volkeren geoordeeld worden door Israël. Dus de bijl die ligt aan de wortel van alle bomen, feitelijk. Want niet alleen wordt Israël de boom omgehakt, opdat het vervolgens vrucht zou voortbrengen, alsnog. Maar hetzelfde gebeurt met alle menselijke heerschappijen, met alle volkeren. En dat is wat hier uitgebeeld wordt. Hij wierp het hout daarheen en deed het ijzer boven zwemmen. Drijven betekent dat natuurlijk. Want u denkt toch ook niet dat de bijl met borstkrol naar de kant zwom. Hè? Zo was het ook weer niet. Dat zie je alleen maar in stripverhalen zo. Hè? Zwemmen betekent gewoon drijven. En hij zeide, neem het tot u op. Toen stak hij zijn hand uit en nam het. Het kwam weer boven uit de dood en daar werd het weer gegrepen. En als Israël terugkomt uit de ballingschap, uit de dood, als Israël wedergeboren wordt, dan zal God dat Israël ook weer grijpen. Het is per slotverrekening niet geleend, maar uitverkoren. En zal daarom gebruikt worden voor zijn doel. Want er staat wel, het was geleend, maar dat kan net zo goed vertaald worden met het was uitverkoren in de zin van ik had het nauwkeurig uitgezocht. Ik had het speciaal klaargemaakt. Het was speciaal hiervoor bestemd. Een idee waar de vertalers kennelijk dan niet op zijn gekomen. Maar het was daar speciaal voor bestemd, voor het hakken van het hout. En daar is het, werd het ook vervolgens voor gebruikt. Nou, van hier spring ik dan nog maar even verder, want nou is een klein stapje naar 2 Koningen 13. Daartussenin staat ook het een en ander waar Elisa trouwens nauwelijks een rol in speelt. Behalve dan bij die kwestie van Samaria. Ga ik niet bespreken, maar Samaria is nou helemaal ook een beeld van de gemeente. He? Denk maar aan de Samaritaanse vrouw en zo, maar dat ga ik niet uitleggen meer. Dat ga ik niet doen, nee. Ga ik niet doen. Dus ik ga naar 2 Koningen 13. Daar staat in vers 14. Elisa nu was krank geweest van zijn krankheid, van de welke hij stierf. Dat betekent gewoon dat hij van ouderdom dood ging.
Niet een speciale ziekte, maar gewoon, het is een kwestie van aftakeling. De normale verouderingsproces in de mens. En daar stierf hij aan, van ouderdom. En dan staat er, en Joas, de koning van Israël, was tot hem afgekomen. Was inderdaad afgedaald tot het gepeupel, tot het gewone volk zou je kunnen zeggen. Want het is wat ongebruikelijk, zei Pink. Kent u Pink? Nee? Amerikaanse schrijver. Een goede schrijver hoor, anders las ik hem niet. Maar Pink zei, het is wat ongebruikelijk dat een koning komt kijken als de man Gods overheid. Zo is het ook. Nou, in Amerika zeker, want daar heb je helemaal geen koningen natuurlijk. Daar heb je geen adel, helemaal niks. Hè? Maar goed. Het is ook wat raar. En het is helemaal raar wat hij zegt. Want hij komt tot Elisa. En Joas was echt geen beste hoor. Want hij week niet af van al de zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondigen deed. En hij wandelde daarin. Dat staat in vers 11. Die vlak voor dus. Dus Joas was heus niet zo'n beste. En hij zal ook niet op vriendschappelijke voet gestaan hebben met Elisa. Maar Elisa was natuurlijk toch een nationale figuur. En bij... op zijn sterfbed komt dus deze Joas bij hem, de koning van Israël. En hij had geweend over zijn aangezicht. Hij kwam bij hem zitten huilen dus. En hij had gezegd... En hoe komt hij erop, hè? Hij zei... mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. Kortom, de uitspraak die van, waar Elisa's openbare optreden mee begon. En hier eindigt het ermee. Nou spreekt Joas het uit... mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. En dat hij Elisa met vader aanspreekt, bevestigt wat ik al eens eerder gezegd heb. Een profeet wordt nu eenmaal beschouwd als vader, omdat hij dingen doorgeeft, of geeft. En zeker ook aan de koning, want het blijkt uit deze geschiedenissen, ook de voorgaande geschiedenissen, dat de koningen wel degelijk afhankelijk waren van de profeet. Maar goed, mijn vader, en hij haalt dezelfde uitdrukking aan. En het leuke is, Elisa deed die uitspraak toen hij inderdaad een wagen en vurige paarden zag. En ik heb er al een klein beetje de draak mee gestoken. Hè? Is dat een goede uitdrukking? Zoiets, hè? In ieder geval, we hebben er al heel voorzichtig een beetje om gelachen. Om dat verhaal, als zou Elisa zijn uitspraak doen naar aanleiding van die wagen en die vurige paarden. Want per slotverrekening, ruiters waren er niet. En voor Israël was het ruiter ook niet bestemd. Want de uitspraak, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren, betekent in de eerste plaats dat iemand als vader wordt erkend. En daaruit volgt dan de uitspraak dat het hier gaat om het rijden van Israël. Want een wagen is gewoon het werkwoord voor rijden, rakab. Het rijden van Israël en zijn afscheiding, want die ruiteren, dat is leuk vertaald, maar er staat paras, en paras betekent inderdaad wat ik al zei, scheuren. Het hangt samen met peres, scheuren. Het is niet helemaal hetzelfde woord trouwens, maar het heeft wel degelijk dezelfde betekenis. De S is anders aan tent, het is een andere S, maar het maakt verder niks uit. Want u zult in een fatsoenlijk woordenboek en ook in een concordantie zien dat dit woord paras, zoals het ook hier staat, vertaald wordt met uitspreiden. En dat is dus inderdaad breken, scheuren, verdelen, kortom, in de verstrooiing brengen. En daar is PRS nog altijd de uitbeelding van. Er is al wat verstrooid wordt, gebroken wordt. Dus deze uitspraak betekent dat mijn vader Israël zal doen rijden. Dat wil zeggen, mijn vader zal Israël verder leiden door de geschiedenis heen. Zal het verder brengen, zal gereden worden. Maar het zal daarbij afgescheiden dan wel verstrooid worden. En dat is wat deze Joas weet. Wel, de uitspraak was al jaren tevoren gevallen. En die uitspraak wordt aangehaald, zeker nu de man Gods dreigt te overlijden en de koning van Israël aan zijn lot wordt overgelaten. Er is dan geen orakel meer om te raadplegen. Men kan niet meer even naar Jehovah gaan via Elisa en vragen hoe het zit. En deze Joas was verstandig genoeg om vast te stellen dat hij nou helemaal aan zijn lot werd overgeleverd. Dat is het. Want de Heer zou Israël weliswaar rijden, maar afscheiden. En dus verstrooien. En de reactie van Elisa, ik kom daarmee overeen, min of meer. Elisa zei tot hem, neem een boog en pijlen. Het normale wapentuig. En hij nam tot zich boog en pijlen. En hij zei tot de koning van Israël, leg uw hand aan de boog. Want in die boog is die kracht immers. Leg uw hand aan de boog. En hij legde zijn hand daaraan. En Elisa legde zijn handen op des koningshanden. Dat is de oude De oude manier van doen van Elisa, handen op handen, ogen op ogen, mond op mond. Kortom, hij vereenzelvigt zich hier als het ware met deze Joas. Kortom, Elisa die eigenlijk de Christus is, neemt hier de positie in van de koning van Israël, want dat is het. Hè? En zo hoort het natuurlijk ook, want Christus behoort de koning te zijn. En dan zegt hij, vers 17, doe het venster open. Doe het raam open, doe de he open, doe de vijf open, want het venster, dat is nog altijd de letter he, de vijf waar we al een week lang over praten hier. De verborgene dingen, het heeft te maken met deze tegenwoordige bedeling. Hij zegt, doe het raam open tegen het oosten, naar de oorsprong, want oosten is Kedem, de oorsprong, en dit spreekt dus over bekering. En dan staat, hij deed het open, toen zei Elisa, schiet. En hij schoot en hij zeide, het is een pijl der verlossing des Heren. Want er moet gestreden worden inderdaad met het raam open, in de vijfde bedeling, raam open naar het oosten, naar de Heer zelf toe. En dan de commentaar komt, het is een pijl der verlossing tegen de Syriërs, tegen de Arameërs staat hij, de mensen van Aram. En Aram betekent dat het hoog is. Een hoge plaats is. Het gaat om hoogmoedige mensen. Arameërs zijn in de Bijbel hoogmoedige mensen. Althans typologisch. De hoogvaardigen heet het in de Bijbel. Want die zullen vernederd worden. Dus het is een pijl der verlossing tegen deze hoogvaardigen. Want gij zult deze Syriërs slaan in Afek. In hun burcht betekent dat. Tot verdoens toe. Dat betekent dat deze hoogmoedigen allemaal verdaan zullen worden. De overwinning zal erop behaald worden. Daarna zeide hij, neem de pijlen en hij nam ze. Toen zeide hij tot de koning van Israël, sla tegen de aarde. En hij sloeg driemaal. En toen werd Elisa kwaad staten, want zegt hij, vers 19, gij zoudt vijf of zesmaal geslagen hebben. Dan zoudt gij de Syriërs tot verdoens geslagen hebben. Doch nu zult gij de Syriërs driemaal slaan. En je moet dus opletten, het verband tussen drie en vijf en zes. Want in de derde bedeling komt de belofte aan Abraham. En in de vijfde en zesde wordt die belofte vervuld. Eerst in het verborgene en dan geopenbaard. In de vijfde vinden we de redding van de gemeente. In de zesde vinden we de redding van Israël. En als Israël en de koning van Israël dus die overwinning zouden moeten behalen, zou dat moeten gebeuren in vijf en zes. Dat wil zeggen, dat is onder het nieuwe verbond, de vijfde en de zesde bedeling. Maar in plaats daarvan komt hij niet verder dan drie. En dat betekent dat hij niet verder komt dan een belofte. Dat is jammer, maar het is nu eenmaal zo. De Syriërs worden dan ook wel verslagen, driemaal staat er. Maar helaas is dat dan niet definitief. En zo is tot in onze dagen. Israël heeft de overwinning niet op deze Arameërs. Want hoewel we in de vijfde en zesde bedeling leven, hebben zij alleen nog maar de belofte. Maar de vervulling daarvan, daar hebben ze geen geloof voor gehad. Ze hebben nooit meer dan drie keer met de pijl op de grond geslagen. Dat is het verhaal ongeveer. En daarmee houdt het op. Want daar staat er, toen stierf Elisa. Toen was trouwens ook het bandje vol. Dus dat komt mooi uit. Hè? Maar er staat, toen stierf Elisa. En zij begroeven hem. De bende nu der Moabieten kwamen in het land met ingang des jaars. Even opletten. De bende der Moabieten kwamen in het land. Moab stamt af van Lot. En Lot, dat is de andere tak van de familie van Abraham. Zoals Jacob staat tegenover Esau en Isaac tegenover Ismaël, zo staat Abraham tegenover Lot. En Abraham heeft de belofte en Lot niet. En Moab, afstammend van Lot, dus ook niet. En daarom is Moab een beeld van de oude natuurlijke mens, ook onder het oude verbond. En die benden kwamen in het land. Het heeft te maken dus met de werkzaamheid van de oude mens. Nou, dan staat er het geschieden. Als zij een man begroeven, er was iemand dood, hè, dat zij, ziet, een bende zagen. Er waren Israëlieten, die waren een Israëliet aan het begraven. En toen zagen ze die bende aankomen van Moabieten, beeld van de oude mens, van het oude vlees. En toen was deze Israëliet gestorven. En toen zagen ze hem en ze wierpen de man in de uiterste nood in een spelonk, namelijk in het graf van Elisa. Dat was 1, 2, 3, erin en wegwezen. Niet meer een plechtige begrafenis, maar we moeten zien dat we eraf komen en wegwezen. Dat is het. In de uiterste nood vluchtend voor de oude mens van Moab. En wat gebeurde dan? Dan blijkt de overwinning behaald te worden. wanneer men afziet van Moab. En wanneer men schuilt in de rots, want er staat er... En toen de man daarin kwam en het gebeente van Elisa aanroerde... werd hij levend en rees op zijn voeten. Want leven vindt zijn oorsprong in het gebeente. Dr. Speelman Junior heeft dat de vorige keer hier staan te vertellen... dat het bloed, althans gedeeltelijk gemaakt wordt, in de beenderen. En dat is het verhaal. Uit dat oude gebeente komt alsnog leven, zo je wilt, bloed... voor deze man staat op. En zo is het. Pas wanneer men dood is en geworpen wordt in het graf, wanneer men gestorven en begraven is, zal blijken dat men opgewekt wordt. Omdat men in de dood, of zo je wilt, op de bodem van de Jordaan te maken krijgt of verbonden wordt met de Christus, die inderdaad de dood, de laatste vijand, overwon. Nou, dat is dus meteen de samenvatting van heel deze geschiedenissen. Want het spreekt over niet anders dan de overwinning op de oude mens. De overwinning op Moab, Ismaël of hoe ze maar geheten mogen hebben. De overwinning op een oude schepping. Waarna men vervolgens nieuw leven ontvangt door verbinding met de echte Jozua. De echte Elia en Elisa. Van wie men leven ontvangt en door wie wij gezet zijn onder het nieuwe verbond. In een koninkrijk op een nieuwe schepping en met dan ook... een geweldige toekomst voor ons. Amen.